supporter målädet en här folk. Even tussen haakjes trouwens, dat moor was mirre, in het Aramees is het meraar. Dus, maar hier hebben we dus dat volk en die geboorte, die maakt ze niet bekend. Nu is het wel heel speciaal dat die combinatie daarna nog één keer terugkomt in het boek Esther. Dat is in hoofdstuk 8, vers 6. Daar krijgen we die woorden opnieuw. Hoofdstuk 8. En dan het zesde vers. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk zal treffen? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn moledet? Dus daar heb je Ami, mijn volk, en Molati, mijn afkomst. Dus dat is wel mooi. In hoofdstuk 2 houdt ze het verborgen. In hoofdstuk 8 vers 6, daar spreekt ze uit waar ze bij hoort. Mijn volk en mijn geboorte. Mijn geslacht. Nu komt daar nog een motief tussendoor. Namelijk dat daar een aanslag wordt beraamd op Ahasveros. Hoofdstuk 2, vers 21. In die dagen. Bayamim Haheim. Mordechai zat in de poort van de koning. En dan weten we ook dat zitten in de poort, dat is van ouds de plaats van de rechtspraak. In de poort wordt het recht gedaan. En dan zijn daar twee kamerlingen des konings, van de dorpelwachters, die werden zeer toornig en zij zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. En dan vers 22. Hadavar, het woord, de zaak, werd bekend aan Mordechai. Hij gaf ze te kennen aan de koningin Esther. En Esther zei het tot de koning in naam van Mordechai. Dus Mordechai voorkomt de aanslag. Als men de zaak onderzocht, is het al zo bevonden en zij beiden werden aan een galg gehangen. En dan staat erbij en het werd geschreven. Ze werden dus gehangen al eets, op een hout, op een boom. Wat je kateef, en het werd geschreven, ja waarin? Besefer, in een boek, het boek van de Devarei Hayamim, de kronieken, letterlijk de woorden van de dagen. Zo heet het boek kronieken ook in de Hebreeuwse Bijbel. Devarei Hayamim, de woorden van de dagen. En dan Livnei HaMelech, voor het aangezicht van de koning. Alleen, Mordechai krijgt geen beloning. Nou, dan speelt daar het hele motief dat iedereen moet buigen voor Haman. En dat Mordechai niet wil buigen en niet wil neerknielen. Hij buigt alleen voor de eeuwige. Nou neem ik even hoofdstuk 6. Straks gaan we weer terug. Hoofdstuk 6 vind ik ook altijd heel ontroerend. Ik zeg wel eens, je moet de Bijbel ook met je gevoel lezen. En dan in het 6e hoofdstuk, bij Laila Hahu, in die nacht. Ballingschap is nacht. En nacht is ballingschap. In die nacht was de slaap van de koning geweken. En hij zeide dat men het boek der gedachtenissen zou brengen. Sefer HaZichronot, want je moet gedenken, Devarei HaYamim, de woorden van de dagen. En zij werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen, voor het aangezicht van de koning. Dat hoorden we zojuist ook, aan het slot van hoofdstuk 2, voor het aangezicht van de koning. De koning kan niet slapen. Een zalige slapeloze nacht. De rabbijnen zeggen, dit slaat op God. Eerder zeiden we al, de koning is symbool van de Allerhoogste. En hier helemaal. Want God kan ook niet slapen. Psalm 121. De Shomer Yisrael. Lo Yanum. Hij sluimert niet en hij slaapt niet. Dat zijn de slapeloze nachten van de eeuwige. Hij ligt ook wakker. Als hij denkt aan de aarde, aan alles wat daar gebeurt. De woorden van de dagen. Oh, dan kan de eeuwige er ook niet van slapen. Zeggen de oude rabbijnse verklaringen. Dan ligt God, of hij zit, wakker op zijn troon. En hij zegt, lees me eens wat voor. Want als je 's nachts niet kunt slapen, wat is het fijn als er eens iemand wat wil voorlezen. En dan komen ze en dan lezen ze de Zichronot, de gedachtenissen. En ze lezen vers 2, men vond geschreven dat Mordechai had te kennen gegeven. En dan vers 3, toen zeide de koning, wat heeft hij voor beloning gehad? Matna'aseh Yakar. Ugedula, le Mordechai, wat voor kostbaarheid en wat voor grootheid is gedaan aan Mordechai, al zij over dit. En de dienaren, de Naare Hamelech, de jongelingen van de koning, vanuit zijn dienaren zeiden, Lona asse imodavar. Hem is niets gedaan. Geen woord, geen davar. Kijk, en dan krijg je dus dat hele motief. Dat de koning denkt, Mordechai moet nog eerbetoon hebben. En dan natuurlijk, ja prachtig. Die samenloop van omstandigheden. De koning die na een slapeloze nacht denkt, wat zal ik doen voor Mordechai? En Haman die dan net daar in de voorhof van de troonzaal komt. En meteen de vraag krijgt te horen, wat zal men degene doen die de koning wil eer bewijzen? Waarop Mordechai natuurlijk meteen denkt, oh dat ben ik. Dat gaat over mij. Dus die bedenkt meteen het leukste wat hij voor zichzelf in scène kan zetten. Een wagen. En zet hem daarop en loopt er iemand vooruit. Die overal moet uitroepen, zo doet men degene die men de koning wil eren. En dan tot overmaat van ramp, dan zegt de koning tot Haman: ga en doe Mordechai alzo. Dus zo wordt Haman via heel deze coïncidentie, deze samenloop, in de tang genomen. En daartussendoor dan ook nog dat Esther elke keer zegt: kom je bij me eten, samen met de koning? Je kunt je wel voorstellen dat Haman langzamerhand niet meer weet hoe hij het heeft. Eerst moet hij voor een wagen uitlopen waar Mordechai in zit. En dwars daar doorheen speelt dat motief dat hij samen met de koning bij Esther moet komen eten. Maar nu zo nog maar weer even een klein detail, want soms is het weer een enkel woord. Zomaar even een woord waar die oude mystieke uitleg dan op inhaakt. Die middeleeuwse Joodse denkers en zangers, ja, die waren dan vaak onderweg. En zo stond het immers ook in de Torah: wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat, wanneer gij onderweg zijt, zult gij Torah bespreken. Dus dan vertellen die oude verhalen uit de middeleeuwen over een ezeldrijver die dan op pad is, en een paar rabbijnen, een paar rebbes, en die zeggen: waar zullen we het dus over hebben? En zo gaan ze die Torah door. En nu staat er een heel wonderlijke, zomaar even een heel klein detail. We gaan weer even terug naar hoofdstuk 2. Want opschieten is nooit ons sterkste punt. Dus we zijn nu weer bij hoofdstuk 2. En dan staat daar dat Mordechai in vers 11, die wandelt daar alle dagen. Uvegoljon. En alle dag. Jom, jom, dag aan dag. Mordechai met Halleg. Was Mordechai aan het wandelen. Dag aan dag. Voor het voorhof, de Chatzar, Beit Hanashim, van het huis, het vrouwenhuis. Lada'at et Shalom Esther, om te kennen de shalom van Esther. Mooi, hè? Daar staat het woord shalom. Dat is vrede, maar dat is ook heelheid. Dat is ook, hoe gaat het ermee? Is het shalom? En wat met haar geschieden zou? Uma Jeaseva, wat gedaan zal worden met haar. En dan moesten ze om de beurt bij de koning komen. Nadat 12 maanden lang, naar de wet der vrouwen, de Dat Hanashim, de code, de kennis, de adat van de vrouwen aan haar is gedaan. En dan staat er ook bij 6 maanden met mirreolie. En dan ook 6 maanden met specerijen. En dan zegt vers 13, daarmee kwam dan de jonge dochter tot de koning. En dan vers 14. En dan staat er, In de avond, hi va'a. In de avond ging ze binnen. En in de morgen keerde ze terug. In de avond, ba'a. En het woord ba'a, dat is de vrouwelijke vorm van komen. In de avond kwam zij binnen. Dat gaat dus over al die jonge dochters. Maar de mystieke uitleg betrekt dit heel speciaal op Esther. Zij kwam binnen, ba'a, in de avond. Binnen bij de koning. Maar wat is nu binnenkomen? En dan in de morgen, shava, terugkeren. Die avond en die morgen, die omsluiten de nacht, die omsluiten dus de ballingschap, de galut. Maar wat is ba'a, komen? Kijk, en dan krijg je dus weer de specifiek Joodse manier van Bijbel lezen. Heel fascinerend. Dan zeggen die oude Joodse mystici, nou, waar komt dat woord ba'a nog meer voor? Want soms één sleutelwoord en dan roept de ene tekst de andere op. Ik zei dan wel eens, dan ga je de Bijbel horen in stereo. En die ene tekst die zegt tegen de andere, bent u daar? Ja, zegt die andere tekst, ik ben hier. Als een klank en weerklank, stem en tegenstem. Weet je waar dat ba'a ook voorkomt? In Genesis 18. Want daar in Genesis 18, daar wordt verteld over de voorbeden die Abraham doet voor Sodom. En dan staat er dat hij gaat pleiten. Maar er staat nog iets bij. In dat 18e hoofdstuk van Genesis. Daar wordt dat dan ook aangegeven. Vers 21, Genesis 18, het 21ste vers, dan zegt de eeuwige, eerst zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, en dan ik wil weten wat daar in Sodom gebeurt. Ik zal afdalen en bezien of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is, tot het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Natuurlijk is dat God al lang bekend, maar hij weet immers alle dingen. Maar het is wel dat God zegt, ik wil het van dichtbij inleven. Niet alleen maar afstandelijk, maar van dichtbij. En dan staat er, ik wil toch afdalen. En ik wil zien. Se'aka, het geroep, haba'a, dat gekomen is. Dat hulpgeroep, se'aka. En dan staat erbij dat gekomen is tot mij. En dat is groot. Nou, daar staat datzelfde woord ba'a, gekomen. Dus, zeggen de Joodse verklaarders, moet je even opletten. In Genesis 18, Baa, daar komt dat hulpgeroep bij God binnen. In Esther 2, vers 14, daar komt Esther binnen bij de koning. Dus zeggen ze, die twee teksten, die schuiven we in elkaar. Dus als Esther daar binnenkomt bij de koning, wat komt daar dan in wezen binnen in die troonzaal? Het hulpgeroep. Esther vertegenwoordigt die tsaka, die smeking. Esther, ja, straks zal ze dat ook uitdrukkelijk gaan zeggen. Maar daarom is Esther koningin geworden. Om hulp geroepen te zijn. Om als stem van de stemmelozen entree te krijgen in de burcht Shushan. Daarom moet Shoshana binnentreden in Shushan. Ba'a. Dat is het woord dat de aandacht vraagt. Het hulpgeroep komt binnen. Want sa'ak, dat is eigenlijk schreeuwen om hulp. Dat is als je het nergens anders meer kunt vinden. Oh, dan ga je roepen. Roepen vanuit de diepte. Roepen vanuit je hart. Esther wordt het hulpgeroep. Nu is er nog een heel bijzondere tekst. Want het is een geheimenis, zegt Rabbi Shimon. In de avond komt ze en in de morgen keert ze terug. Om daarmee te beschrijven de continual stream, de voortdurende stroom die daar komt tot de koning. Maar dan heel speciaal, die ene, Esther. En die en dan wordt dat woord niet in de voltooide tijd gelezen, maar in de verleden. Niet in de voltooide tijd, maar in de tegenwoordige tijd. En dan verbinden ze daar nog een heel bijzonder vers mee. Gaan we ook even bekijken. Spreuken 13. Spreuken 13. Want daar staat dat woord Ba'a dan ook nog een keer. Spreuken hoofdstuk 13. Vers 12. Ja, en dat is dan in verband met Esther ook wel heel markant en sprekend. Spreuken 13, 12e vers. De uitgestelde hoop krenkt het hart. Of een andere vertaling zegt, een langgerekt hopen maakt het hart ziek. En dan, Eets Chaim, een boom des levens. Ta'awa ba'a. Een boom van leven is de begeerte die komt. Dat is mooi. Als je je wens verkrijgt, dat is een boom des levens. Nou hebben we in het boek Esther die andere boom al gehad. De boom der kennis. Daar wordt Haman straks aan gehangen. Maar dan hebben we ook een boom des levens. Dat is de ta'awa ba'a. Dat is de begeerte die komt. Datzelfde woord ba'a. Zij komt. Dus als Esther daar binnenkomt bij de koning, wat komt er dan binnen? De begeerte. Dat wil zeggen de wens. Daar zij hun wens verkrijgen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Jezus zegt ook, al wat gij bidt en begeert. Dus dat is een positieve begeerte. Dat is een innerlijk verlangen. Dat is dat je gaat bidden vanuit wat je wenst. En eigenlijk vanuit wat God wenst. Vanuit het hart van de Vader. Dus dat Ba'a in Esther 2 vers 14, dat is dat hulpgeroep. En dat is die wens. Dus als Esther daar dat paleis binnentreedt, dan treedt daar de wens binnen. Het verlangen om Israël te redden. Want in de avond komt zij, zegt de Joodse commentaar uit de middeleeuwen. En dan beschrijft dat vers hoe Esther daar binnenkomt. En Esther is dan in wezen de Shechina. Zij is de wolkolom, zij is de presentie van God. Zij is Dieu en exil, God in ballingschap. Zij staat daar als degene die namens Israël daar mag binnentreden. En ook dat woord uit Spreuken, dat kan dan toegepast worden op wat hier Esther meemaakt. Gerechtigheid vragen. Zoals daar vanuit Sodom die roep heeft geklonken om uitkomst te midden van alle doem en afbraak. Daar zie je zo'n enkel woordje. Alleen maar dat woordje Ba'a. Er kan zoveel in zitten. Geheimenis. Verborgenheid. En dan denk je, kijk, dat is nou dat volk des Heren. Die worden gekenmerkt alleen maar door dat ene woordje Ba'a binnenkomen. Zoals Hebreeën 4 zegt, we hebben door hem de toegang gekregen tot de troon der genade. Dat is dan dat volk Ba'a. Ze komen binnen bij de Vader, dankzij het bloed van de Heer Jezus. Ze mogen binnenkomen met hun wens, met hun hulpgeroep. Eigenlijk zijn ze dat verlangen, ze zijn dat hulpgeroep. En ze zeggen, wat is het mooi dat wij al bij u mogen horen. Maar we roepen ook voor die hele schepping. Al die zuchtende creatuur. Die moet ook nog binnenkomen. Dus daar in Esther 2 vers 14, er komt er eentje binnen. Maar die ene, die vertegenwoordigt allen. Nou, dat principe kennen we wel. Eén namens allen. Ja, dat hele volk kon daar niet bij Ahasveros naar binnen huppelen. Dan had de koning gezegd, wat komt u hier allemaal doen? Ik heb u niet geroepen. Maar die ene Esther, zonder vader, zonder moeder, zonder moledet en zonder volk, die kan binnenkomen. Je zou haast kunnen zeggen, zij is dan ook Israël incognito. Ongekend en niet geweten. Als die Ahasveros geweten had wat hij binnenhaalde, dat wist hij niet. Dus daar zitten zoveel verborgenheden in soms een enkel woord. En dan gaan we weer even terug naar de tekst. Want ja, er is nog even een heel bijzonder woord als we nu toch daarmee bezig zijn. Dat is toch ook wel weer heel speciaal. Komt twee keer voor in dat verhaal van Esther. We hebben het eerst al even gezien in hoofdstuk 2 vers 1. Dat de grimmigheid van de koning gestild was. De toorn, de boosheid van Ahasveros wordt gekalmeerd. En dat komt nog een keer voor. Namelijk, dat komt ook nog weer in hoofdstuk 7, vers 10. Hoofdstuk 7, tiende vers. Ook daar wordt dat gezegd, dat die gema, die toorn van de koning, tot rust komt. Dan is het als Haman aan de boom hangt. De grimmigheid des konings werd gestild. Nu staat er in hoofdstuk 2 vers 1 een wat kortere vorm van het woord sjoch, stillen. En in hoofdstuk 7 vers 10 staat een wat langere vorm van het woord. Want daar staat dan shagaga, shagaga, een shin en dan een kaf en nog een kaf en een he. Kijk, en daar moet je dan weer Joodse verklaarder voor zijn om weer iets te horen in dat woord. Want die oude Joodse wijzen, die zeggen dan, oh, dat woord shagaga, oh, maar dat heb ik nog een keer gehoord. Ja, er waren vaak, of soms, Joodse mensen, die kenden de hele Hebreeuwse Bijbel uit hun hoofd. Juda Leon Palash had dat ook. Hij was hoogleraar Oude Testament, zoals dat dan genoemd werd, vanaf 1925 in Amsterdam aan de gemeentelijke universiteit. Joodse man, op zich al heel uniek, zeker in die tijd dat hij daar benoemd werd. En hij hield zijn eerste reden over het karakter van het oud-testamentische verhaal. Heel bijzonder mens. Later, dat bestaat nog, hebben ze een heel instituut naar hem genoemd. Het Juda Palash Instituut. En die Palash, van hem wordt verteld dat hij geen Bijbel mee hoefde te nemen naar college. Want hij wist het, wat er stond. Ook hij is samen met zijn vrouw in 1942 weggevoerd en omgekomen. Een van al die kostbare mensen. Een van mijn leermeesters, professor Quispel, vertelt dat hij ook een keer een Joodse student had en die kende ook de hele Hebreeuwse Bijbel uit zijn hoofd. Maar dus als ze dan dat hoorden, Shegaga, dan dachten ze, oh, maar dat kennen we wel, dat woord. Want weet je waar dat ook staat? In Psalm 144. Want daar wordt het ook gezegd. Psalm 144, vers 15. Want, kijk, en dan ontdek je inderdaad dat het boek Esther veel meer is dan het oppervlakkige verhaal. Want daar in Psalm 144, een zalig spreking. Ashreha aan. Zalig is het volk, Shechagado, wien het al zo is. Welzalig het volk, Ashreha, She Adonai Elohav, wiens God de Heere is. Nou, dat is mooi, hè? Die Psalm 144. Die ook helemaal handelt vanuit de diepte, vanuit de kommer en de nacht. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door hemels gunst bejegend. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heere heeft tot zijn God. Nou, maar daar staat dus ook dat woord Shegaga. Wien het al zo is, want dat gaga, dat kun je dus verstaan als al zo. Al zo. Alleen nu zeggen die Joodse uitleggers, je kunt dus ook lezen, welzalig het volk, waar de toorn gestild is. Want dat Shegaga, dat kun je dus ook afleiden van het werkwoord Shagach, Shin Kaf Kaf. En dat is ondergaan of afnemen. Dus de toorn is afgenomen. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt bij Noach, dat de wateren waren afgenomen. Genesis 8 vers 1. Dus zoals die wateren gingen dalen, zo ging ook die toorn van de koning dalen. En dan dat slot van Psalm 44. Dat laat dan zien dat recht en erbarmen samengevoegd worden. Gevura, de strengheid, en de rachamim, de ontferming, oh, die komen samen. Zalig is het volk dat het zo heeft, waar de toorn afneemt. Dan komt de genade, dan komt de tederheid. En daarom eindigt dat dan ook, welk zalig het volk, welks God is, JHWH, die naam van het verbond, die naam van de langmoedigheid. Ja, nu nog wat. Dan gaan die Joodse mystici nog een stapje verder denken en die zeggen dat al zo, gaga, kaf, kaf, he. Wat dus ook terugkomt in dat inzakken van die toorn. Nou moet je eens even optellen. Ga, ga. Dat is kaf, kaf, he. Dat is 45. En zeggen ze dan, oh, maar dat is mooi. Want 45, dat is de complete naam van God. Want als je de naam JHWH hebt, die naam van vier letters, die je eigenlijk nooit uitspreekt. En als je dan de volle waarde van die naam optelt, dan heb je ook 45. Dus dat Gaga, dat stille van de toorn, dat is de volle naam van God. Omvattend, zeggen ze dan, comprising all names, die alle namen omvat. O naam aller namen. En dan denk je, nou dan ben je toch eigenlijk ook in het hart van het evangelie. Want Jezus, Yeshua zegt, ik heb uw naam aan de mensen bekendgemaakt. Johannes 17, uw naam, uw volle naam, die naam van barmhartigheid, van eindeloze ontferming, van grenzeloze genade, die naam die alle namen omvat, daar valt niets meer buiten. Voel je, dat is het dan. De naam volledig uitgespeld. Die allerhoogste naam. Die alle namen insluit. Nou, dat allemaal naar aanleiding van dat woord gestild. De toorn van de koning is gestild. Nou, dat is dan ook de genade. Dat de toorn stilgevallen is. En dat God je aankijkt en zegt, ik denk niet meer aan je zonde. Ik heb niks tegen je. Doe maar, kom maar binnen. Welkom, mijn kind. Dan zegt Zefanja, dan zal hij zwijgen in zijn liefde. God zegt, dan hoeven we nergens meer over te praten. Alleen maar over de toekomst. Maar het verleden, daar zijn we klaar mee. Want dat is op Golgotha gedaan. Dus, alleen maar dat woordje Shegaga. Soms een enkel woord. Nou dan, langzamerhand moeten we haast een beetje de vaart erin zetten. Anders komt Esther nooit bij de koning. Want inmiddels heeft Mordechai dus gehoord wat het decreet, de wet die Haman heeft uitgevaardigd, dat volk dat apart woont, staat er dan in vers 8 van hoofdstuk 3. Haman had tot de koning Ahasveros gezegd, er is een volk verstrooid en verdeeld onder de volken. In al de landschappen van uw koninkrijk, en hun wetten zijn verschillend van de wetten van alle volken. Ook doen zij de wetten van de koning niet. Daar zie je weer, de helft klopt en de helft niet. Ze hebben andere wetten, dat klopt. Maar dat ze de wetten van de koning niet doen, dat is een leugen. Want zolang ze niet in strijd zijn met de wetten van God, dan zijn ze best gehoorzaam. Maar dus, nou dan komen we bij hoofdstuk 4. Dan gaat Mordechai zijn klederen scheuren. Hij gaat in zak en as. In hoofdstuk 4 vers 1, met groot en bitter geroep. Want hij weet dat de ondergang van het Joodse volk is besloten. Met een Wajizak staat er dan, hij schreeuwde. Ze akagedola met een geschreeuw groot, umara en bitter. En nou, dan komen we dus bij dat punt dat Mordechai tegen Esther zegt: je moet wat doen. Je moet naar de koning gaan. Maar zij zegt dan in hoofdstuk 4 vers 11, ik ben al in 30 dagen niet bij de koning binnen geweest. En dan komt die centrale tekst, hoofdstuk 4 vers 14, indien gij zult zwijgen te deze tijd, zo zal de Joden verkwikking, rewach en verlossing uit een andere plaats, een makom acher, een andere plaats. Veel uitleggers zeggen, dat is ook een verwijzing naar de eeuwige. Een andere plaats. Want makom, plaats, is ook een naam van God. Maar gij in uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt. Het is niet toevallig dat jij nu koningin bent. Met het oog op deze tijd. En dan zegt Esther, vers 16, ga, vergader al de Joden vast voor mij. En dan gaan ze 3 dagen vasten. Precies op de dagen van Pesach. 13, 14, 15 Nisan. En zegt ze dan, ik zal ingaan tot de koning, het welk niet is naar de wet. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Esther zet haar leven op het spel voor haar volk. Avati, avati. Kom ik om, dan kom ik om. Avo, ik zal binnenkomen, El Hamelech, naar de koning. Nou, we gaan even nog een korte pauze inlassen en dan de laatste ronde. Kunnen we nog vertellen? Ja, want naarmate de dag vordert, dan denk ik, oh, ik heb nog lang niet alles behandeld. Ja, wat toch ook nog wel een... Dus ik moet me maar wat... net als die oude Groningse dominee zei, wij moeten ons beknoppen. Dus nog een enkel puntje dan, en dan beperk ik mij maar tot een paar dingen. Inderdaad, die verborgenheden, wat niet zo direct aan de oppervlakte ligt. Wat Haman zegt in hoofdstuk 3 vers 8. Er is één volk, zo staat het er eigenlijk, Yeshno Am Echad, één volk. Nu is er een oude verklaring die zeggen dat Yeshno, dat kun je ook afleiden van het Hebreeuwse werkwoord voor slapen. En dan kun je het dus ook zo lezen, want er wordt gezegd, er gaat, er is één, de ene slaapt. Daar heb je het weer. De naam van God komt er niet in voor. Haman denkt, oh, die God van Israël, die doet niks. De ene, er gaat, oh, die slaapt. Dus ik kan rustig mijn gang gaan. Dat is de gedachte van Amalek. Als de ene slaapt, dan kunnen wij onkruid zaaien. Kijk, en dan... Oh, dan komt wat je ook in andere teksten hoort, dat de eeuwige zegt, maar ik zal ontwaken. Ja, ik zal in beweging komen. Maar nu, hoofdstuk 5, vers 1. Oh ja, nog even dat slot van hoofdstuk 4. Ja, zie je, we komen gewoon niet. Hoofdstuk 4, vers 16. Dan zegt Esther, we gaan 3 dagen vasten. En dan zegt de oude verklaring, 3 dagen. Dat is 72 uur. 72 uur. En 72 is van ouds het getal van de naam van God. 72. Want dat wordt dan afgeleid uit Exodus 14, als ze daar door de zee trekken. Want dan zijn daar 3 versen achter elkaar, die elk 72 letters omvatten. 3 keer 72 letters. Exodus 14, vers 19, en vers 20, en vers 21. Dus als daar 3 dagen wordt gevast, oh, dan komt de naam van God in beeld. En dan staat er in Esther 4 in vers 16, alzo zal ik tot de koning gaan, alzo. Begeen staat er in het Hebreeuws. En als je de letters van begeen optelt, dan heb je 72. Dus met 72 zal ik tot de koning gaan, met de naam van God. Met die naam die niet genoemd wordt, maar die er wel is. Esther zal gaan. En ze draagt die naam in haar hart en in haar ogen. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig. Ja, dat is het dan. Draagt gij ons bestaan. Nou, nu hoofdstuk 5, vers 1. Want wat doet ze dan? Vers 1 van hoofdstuk 5. Het geschiedde nu. Kijk, dan gaat er weer echt iets geschieden. Vayehi. Bayom Hashirishi, op de 3e dag. Nou, dat is altijd het keerpunt in Bijbelse verhalen. 3e dag. Dat is het omslagpunt. Dag van de opstanding. Dag van omkeer. Het geschiedde op de 3e dag. Dat Esther een koninklijk kleed aantrok. Althans, zoiets zeggen de meeste vertalingen. Er staat letterlijk, Watilbash, Esther, Malchut. Er staat eigenlijk, Esther trok het koningschap aan. Ja, zonder lidwoord, ze trok Malchut aan. Koningschap. Of koninkrijk. En Malchut, dat is in de Joodse mystiek de laatste sfeer, de 10e sefira. En die laatste, dat is Malchut, dat is ook de Shechina. Dat is die wolk, dat is die heerlijkheid van de eeuwige. Dat is zijn aanwezigheid. Dus ze trekt het koningschap aan. Daarmee wordt zij de Shechina. De Ruach, de geest van God. Bekleed met de eeuwigheid. Bekleed met de majesteit van de Allerhoogste. Dan draagt ze daarmee de klederen van de eeuwige. Dat woord malgoed komt in boek Esther 17 keer voor. Daarmee beleeft zij de eenheid van de Allerhoogste. En dat wordt dan verbonden met de kroon, met de keter, met het woord, de var. Het wordt ook verbonden met kol, met de totaliteit en met levush, met de bekleding, het gewaad. Dat is de mystieke eenheid met de Heere. Met datgene wat de verborgen God omhult. Nou, daarom is dat dus ook heel wezenlijk, dat hoofdstuk 5 vers 1. En dan verkrijgt ze genade, zegt vers 2, in de ogen van de koning. Nu zeiden we al, die naam des Heren komt in het boek Esther niet voor. Nou, voordat straks de dag om is, wil ik dat toch even vertellen. Bullinger heeft dat prachtig uitgewerkt. Dat die naam van God op 4 plaatsen in het boek Esther voorkomt. Maar dan verhuld, verborgen. Dus ik wil u toch even die 4 teksten meegeven en dan is er nog een 5e. 4+1. Alleen dat is dus al te lezen in een code. Heel verborgen. Het is inderdaad, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Bullinger heeft dat ooit prachtig beschreven. Hij heeft ook gepoogd om dat dan in het Engels weer te geven, dat hij dan ook die verse zo vertaalt, dat dan het woord Lord daarin wordt gezien. Pauptiet heeft dat ooit ook nog in het Nederlands geprobeerd met heren. Dan moet je wel enig kunst en vliegwerk bij de vertaling toepassen. Maar ook dat zou dan kunnen. Maar in het Hebreeuws staat het er gewoon. De eerste tekst is Esther 1 vers 20. Hoofdstuk 1. En dan het 20e vers. En dan staat daar dat alle vrouwen, het midden van vers 20, zullen aan haar mannen ere geven. En dan gaat het om die woorden in de Hebreeuwse tekst. Hi, zij of deze, begol hanashim, en alle vrouwen jitenu zullen geven. En dan zijn het de beginwoorden, beginletters van die 4 woorden. Zij en alle vrouwen zullen geven. De beginletters. Want het gaat hier om een gebeurtenis die een beginkarakter heeft. Het heeft ook al die 4 keren een bepaalde functie in het geheel. Het is niet zomaar willekeurig. En de plaats van die letters is ook met voorbedachte raden. Dus het gaat hier om beginletters. En het heeft dan ook te maken met een gebeurtenis die iets in gang zet, die een begin aanduidt. Maar het wordt gevormd door de woorden achteruit te spellen. Dus je begint bij het vierde woord, dan het derde en dan het tweede en dan het eerste. Dan krijg je JHWH. Jittenu, ze zullen geven. Jittenu. Hanashim, daar heb je de he, de vrouwen, daar heb je de he. We goil, dat begint met een waaf, en alle. En dan eindigt het met hi, weer een he, dat is zij of deze. Dus JHWH, achteruit. Want, waarom? Omdat God hier de plannen van de vijand gaat overtroeven, overrule. En hij keert de wijsheid van de mens achterwaarts. Hij keert de wijsheid van de mens achterwaarts. Hij vangt de wijzen in hun wijsheid, zegt Paulus. Dus hij keert ze achteruit richting nulpunt. Dus zo staat in Esther 1 vers 20 de naam van God. Maar ja, alleen voor degene die het ziet. Net zoals er stond, af en toe gezegd wordt, zalig is degene die hoort en die verstaat. En hier is het dus, zalig is degene die ziet. Daar was het plan, maar dat resulteert in het brengen van Esther naar de troon, zodat het plan van de plot van Haman gesaboteerd wordt. Nou, de tweede tekst is Esther 5 vers 4. Hoofdstuk 5, dan het vierde vers. En dat zijn dan de woorden, zo komen de koning met Haman deze dag. Javo Hamelech ve Haman hayom. Hier gaat het om de beginletters, want de Heere gaat zijn plannen beginnen. God begint. En ze worden voorwaarts gespeld. Zoals dat meestal het geval is. Want hier gaat God niet zozeer overtroeven, maar regeren. Niet overruling, maar ruling. In dat vorige, daar ging het erom de vijand overtreffen, maar hier gaat God zelfstandig regeren. God maakt zijn plan. Dus de beginletters, want God begint zijn plannen en voorwaarts gespeld. Want hij is degene die doet en die tot stand brengt. Dus Javo, dat is de J, de J. Komen. Dan Hamelech, dat is de He. We Haman. En Haman, dat is de Waaf. En dan Hayom, deze dag, vandaag, dat is de He. Dus zo krijg je JHWH. Zo verschijnt de naam des Heeren in die uitnodiging van Esther. Want hij was daar bezig om de raad van de mens teniet te doen. Dus als Esther de koning uitnodigt, daarin ligt verpakt, verborgen de naam des Heeren. Yavo HaMelech VeHaman Hayom. Dat is dus de tweede tekst. Nou, de derde, dat is Esther 5, vers 13. Hoofdstuk 5. En dan het 13e vers. Doch dit alles baat mij niet. Dat zegt Haman. Dit alles baat mij niet. Dat is dus het begin van het einde. Want Haman voelt dat het afloopt. Dat hij gedwarsboomd wordt. Dat hij zijn werk niet kan realiseren. Dus het begin van het einde. En daarom gaat het hier om de eindletters van de woorden. De slotletters. Want het eind nadert. En het wordt achterwaarts gelezen. Want God gaat nu alle doelstellingen van Haman achterwaarts drijven. Zodat ze op niets uitlopen. Dus het is zij, dit, enenu, baat, niet, shove, li, voor mij. En dan is het dus het, de laatste letter van voor mij, dat is de jot, li. Dan is het de laatste letter van shove, baten, de he. Dan is het de laatste letter van enenu. Niets. Het doet niets. En dan is het de laatste letter van zij, van deze, de he. Dus J-H-W-H. Nou, de vierde. De vierde tekst waar de naam van God verborgen voorkomt is hoofdstuk 7, vers 7. Kikaleta elau hara'a. Want het kwaad was ten volle over hem besloten. Hier gaat het weer om de laatste letters, want het einde van Haman is gekomen. Weer de slotletters. Maar dan wel vooruit gelezen. Dus het begint met ki. Want Galata is volleindigd, Elaam over hem of tot hem, Hara'a het kwaad. Dus de laatste letter van Ki, dat is de Jot, de laatste letter van Galata, de He, dus volleindigd, de laatste letter van Elaam, dat is de Waaf, tot hem, en dan de laatste letter van Hara'a, het kwaad, de He. Dus dan krijg je weer J-H-W-H. Deze vier teksten verbergen en openbaren de naam. En zij accentueren tegelijk de vier scharnieren waarop de hele geschiedenis draait. Als je die vier teksten dus op een rijtje hebt, dan heb je de vier scharniermomenten waar God ingrijpt en de geschiedenis laat kantelen, waar de deuren open gaan voor Israël en waar de deuren dicht gaan voor het kwaad. Dus die vier teksten zijn ook niet zomaar willekeurig. Het is ook niet zomaar bij wijze van spreken dat de schrijver van het boek Esther zegt, nou zet ik meteen in hoofdstuk 1 maar 4 keer de naam van God ergens stiekem erin. Nee, het zijn echt scharnieren. En die deuren die draaien op scharnieren. Anders gaan ze niet open. En ook niet dicht. Dat is dus inderdaad, als je die 4 teksten hebt, die 4 scharnieren. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Maar wie die hij is, alleen degene die het leest, die ziet het. En de buitenstaander die denkt, maar ja, dat is toch zo vaak zo met de Bijbel. Een atheïst kan soms iets lezen en die kan een Bijbel lezen en denken, nou ja, maar het zegt me niet. Wat staat daar nou? Alleen wie de ogen open gaan, ja, dan wordt het licht gezien. Nou is er nog een 5e. Maar in die 5e tekst is het niet JHWH, maar daar is het Ik Ben. Echjeh. De naam die God aan Mozes openbaarde, Ik Ben. En dat is Esther 7, vers 5. Esther 7, in het 5e vers. Wie is hij en waar is hij? Die vraag. Die vraag van de koning. Hoe zij, hij deze, letterlijk. Wie zij en waar is deze? Ook daar wordt hij niet geopenbaard, maar zijn naam wordt verhuld op de pagina's van de geschiedenis. Wie is hij en waar is hij? De laatste letters van die 4 woorden spellen de naam Echjeh. Hoe? Dat is hij, eindigt met een alef. Dan zij, deze, eindigt met een he. Dan we en waar, eindigt met een jot. En dan weer zij, dat deze, dat eindigt met een he. Dus alef, he, jot, he, Echjeh. Ik ben of ik zal er zijn. Hij is de grote Ik Ben. Die het einde ziet vanaf en vanuit het begin. En die rules and overrules. Die regeert en die over de vijand heen regeert. En die alle gebeurtenissen gaat inzetten voor de voltooiing van zijn doeleinden en de bevrijding van zijn volk. Voel je hoe grandioos dat is? Die 5 teksten die laten zien, er is er maar 1 die de touwtjes in handen heeft. Hij begint en hij maakt het af. En niemand kan hem tegenhouden. Dus ook die Haman, die uiteindelijk dan aan de boom komt, ja, die moet tenslotte toch zijn koningschap erkennen. Dat daar valt niets en niemand buiten. Vandaar dat er zelfs een oude Joodse tekst is. En in de Talmud, die zegt, de afstammelingen van Haman zullen Torah studeren in Bnei Barak. En dat Bnei Barak, dat is dan een klein stadje in het land van Israël. En dat moet ergens liggen in de buurt van Tel Aviv. Ja, dat is het vandaag, maar toen lag het ergens anders. Maar een curieuze tekst, zegt Adin Steinsaltz. En dan zegt Eisenberg, dat is in die dialoog die ze dan met elkaar hebben over de feesten. Hij zegt, dat is net zoiets als dat je zou aankondigen dat de kleinkinderen van Hitler rabbijnen worden. Ja, zegt Steinsaltz dan, maar je moet wel even goed verstaan. Dat betekent, kijk, en dat is dat Purim en Kippurim. Het lot wordt geworpen, maar de verzoening wordt daardoor tot stand gebracht. Dat is het, dat het kwaad wordt geheeld. Het adoucir le mal, het kwaad verzachten, verzoeten. Het bittere zoet maken. Dat is sterker dan dat je het vernietigt. Kijk, elke geweldenaar kan wel vernietigen. Maar dat doet God niet. God gaat niet de mens vernietigen. God gaat het kwaad heel maken. Dat is wat anders. Ja, je kunt wel de boel kort en klein slaan en dan zeggen, nou heb ik het gewonnen. Maar alleen, zo doet God dat niet. Ja, stel je voor dat je... dat je als onderwijzer in een klas komt en het is een wanorde en dat je de hele boel kort en klein slaat. Dan kun je zeggen, nou kunnen ze zien wie er de baas is. Maar ja, dat is nog geen lesgeven. Ben je dan geslaagd als leraar? Maar dus, God doet het anders. Gaandere, doe la mer, het bittere zoet maken. Dat is sterker dan vernietigen. En dat is ook de zin van het feestmaal dat Esther aanbiedt aan de koning en aan Haman. Ja, ik vond een prachtig lied, gedicht. Dat wil ik in elk geval nog even laten horen en dan... kijken we nog even hoeveel tijd we nog hebben. Ja, ik moest daar vanmorgen opeens aan denken. En ja, dat staat in een heel oude bundel. Van Willem Barnard is het trouwens. Niet die bundel, maar dat lied. En ik had dat uitgeleend. En net afgelopen zaterdag kreeg ik het terug. Na zowat een jaar. Maar dus, ik ben blij dat ik het nou weer heb. Een heel, heel mooi lied. Het heet De Engelen van het Kwaad. Het is eigenlijk ook heel ontroerend. Ik denk dat is ook het verhaal van Esther. De engelen van het kwaad staan bij Gods teken stil. En op hun ruggen slaat de roede van zijn wil. De leeuwen zijn getemd en Daniel ontzet, de Rode Zee gedempt, Israël uitgered. Het water baart het woord, Jona komt uit de vis, de nacht brengt daglicht voort, God zegent het gemis. Gij engelen van het kwaad, staat bij zijn woord verstomd. En gaat als hij zegt gaat. En komt als hij zegt komt. Hij slaat en hij geneest. Hij houdt in één verband de engel en het beest. Hemel en zee en land. Als hij de machten scheldt, dan worden ze gedwee. Als hij de vloed ontstelt, dan legt hij zich in twee. Geef ons uw rechterhand, de hand waarmee gij heelt. en leid ons naar het land waar gij het leven deelt. Ja, voor mijn gevoel zit daar eigenlijk alles in. Even zien of er nog iets heel moois is wat ik beslist nog vergeten ben. Even kijken, ik had inmiddels zoveel aantekeningen, want het is alweer een poosje geleden. Toen kwam Datum met het voorstel, kun je het boek Esther niet behandelen? En toen eerst dacht ik, oh, dat lukt mij nooit, want dit najaar was nogal druk bezet. En na een poosje dacht ik, nou ja, vooruit, laat ik het proberen. Kijken of ik daar een beetje in kan komen. Want wat dat betreft hebt u dan de primeur. Ik heb Esther eigenlijk nog nooit zo uitvoerig behandeld. Dus dit was dan de eerste voorstelling. Of de generale repetitie. Maar langzamerhand ging ik dan wat materiaal verzamelen en het werd steeds mooier en steeds grootser. Op laatst heb je dan zoveel prachtige dingen dat je bijna niet meer weet hoeveel blaadjes je hebt. En dan komt er steeds meer tevoorschijn, ook vanuit al die prachtige oude Joodse bronnen, dat het inderdaad een boek is met heel veel kostbare geheimenissen. Nog even een heel mooie tekst, hoofdstuk 8. Het derde vers. Ja, nog een paar kleine puntjes dan langzamerhand als slotakkoord. Het is trouwens ook wel mooi. In de pauze hadden we het daar nog even over. Dat die 127 Medinot, die districten. Dat getal 127 komt nog een keer voor ook in de Torah. Namelijk bij Sarah. Dan wordt er gezegd dat de dagen van het leven van Sarah waren 127 jaar. En dat is de enige vrouw in de Bijbel van wie haar leeftijd wordt vermeld. En er is nog iets, want als je dat leest in de Hebreeuwse tekst, daarin Genesis, die levensjaren van Sarah, in Genesis 23, vers 1, Wajehu, en waren Gajesara, het leven van Sarah, Meashana, 100 jaar, Beesrim Shana, en 20 jaar, Besheva Shanim, en 7 jaren. Shene Gajesara, de jaren van het leven van Sarah. Wayamot Sarah. En Sarah stierf. Nu is het speciale dat er niet gewoon gezegd wordt 127, maar dat het in drieën gehakt wordt. 100 jaar, en 20 jaar, en 7 jaren. En dan zeggen de Joodse verklaarders, weet je wat dat nou is? Dat was het geheimenis van Sarah, Ze was tegelijk 100 en 20 en 7. Want ze was wel oud, maar ze was tegelijk ook nog jong. Ze was tegelijk 100 en tegelijk was ze ook 20 en tegelijk was ze ook nog een jong meisje, 7 jaren. Want haar schoonheid bleef tot het einde. Ze was niet uitgeblust en afgeleefd, oud en der dagen zat, maar ze had nog helemaal de glans, ja, zoals dat soms kan wezen, dat een mens op hoge leeftijd dat mag beleven. Tegelijk 100 en 20 en 7. En dan is dat leven van Sarah daarmee voldragen. En dan komt daar dus datzelfde naar voren. Die koning heeft dan 127 gewesten. Dat is dan zijn koning zijn in ballingschap. Van Sarah is het in wezen ook een leven in ballingschap. Want ze is toch altijd nog ja, daar geweest. Wel in het land der belofte. Maar toch ook heel lang akkara, onvruchtbaar. Ook nog in Egypte geweest. Soms ook door veel verdriet en tranen heen. Net zoals dat in die ballingschap ook was. Zo wordt dat eigenlijk het symbool van dat leven in de galut, in de gola, in die ballingschap, daar ver van de bestemming. En toch draagster van de belofte. Wachtend op die andere helft. Net zoals Sarah eindigt met een hee, wachtend op die andere hee. Vijf, wachtend op die andere vijf. Nu Esther 8. Dat we zeiden, oh ja, dat was vers 3. Dat is eigenlijk een heel wonderlijke tekst. En op het eerste gezicht denk je dan, ja, dat daar kun je overheen lezen. Maar ja, dat is een van die specialiteiten vaak van de oude Joodse denkers en uitleggers, die lezen nergens overheen. Die stoppen zo ongeveer bij elke letter en bij elk vers, want dan staat er in Esther 8 vers 3. En Esther sprak verder. Watosef Esther wat te dabeer. Esther ging voort met spreken. Dan zegt de Maharal, die oude Joodse uitlegger uit 1600, die zegt dat is toch wel vreemd, want er was helemaal geen conversatie. Kijk, als er nou aan vooraf ging en de koning zei, of Esther zei, en toen zei ze nog wat. Stel je voor dat ik nou zomaar opeens begin met, nou, en toen zei ik. Dan bent u geneigd om te vragen, ja, ja, wanneer dan? En wat ging er dan aan vooraf? Ja, en toen zei hij. Ja, maar er was toch nog niks gezegd. Er is helemaal geen conversatie, die moet worden voortgezet. Maar het is de voortzetting van vers 2, waar Esther Mordechai aanwijst als meester, als eigenaar van het landgoed van Haman. En als de logica ontbreekt, kan de emotie een rol gaan spelen. Dat is dan wat de Maharal van Praag daarbij aantekent. Als de logica ontbreekt, dan spreekt het hart. Want dan gaat ze ook wenen, staat er in vers 3, en ze smeekte dat hij die boodschap zou wegnemen. Logica ontbreekt, maar het hart gaat spreken. Dan, nog een heel enkel puntje. Even denken, ik heb geloof ik nog drie hele kleine puntjes. Dan gaan we afronden. Die drie puntjes zijn dan de afronding. Het eerste is dit. Het is het feest van Purim. Loten. Er wordt geloot. Dat lijkt op het eerste gezicht een beetje vreemd. Ook daar weer, God is verborgen. Bij de profeten, daar heb je altijd, zo spreekt de Heer, Koa Maradonai. Maar hier, God spreekt niet, maar hij spreekt door het lot. Nou, even een prachtige tekst. Spreuken 16, vers 33. Spreuken 16, vers 33. Het lot wordt in de schoot geworpen. Maar het gehele beleid daarvan is van den Heere. Dan staat daar voor lot een ander woord, niet Purim of Poer. Hier staat Goraal. Maar het gaat wel over het lot. Het lot wordt geworpen, begeko, in de schoot. Maar het beleid, mishpaat, staat er, het recht daarvan, is van den Heere. Dat is mooi. En dan is er nog iets met dat vers. Want er staat, begeek in de schoot, yutal, wordt geworpen, et hagoraal, het lot. Alleen het is vreemd, maar ja, dat heb je af en toe wel eens meer in Hebreeuwse teksten, dat er bij dat woord lot dan het woordje et voorstaat, dat geeft een leidend voorwerp aan. Terwijl je zou zeggen, ja, maar het lot is hier het onderwerp. Het lot wordt geworpen. Passieve zin. Dan is lot onderwerp. En toch staat er hier in het Hebreeuws dat woordje et, dat duidt altijd aan, nu komt het object. Nou, even de diepere zin. Dat woord et, dat is de alef en de taf. Dat is de eerste en de laatste letter. En de Joodse mystiek zegt, als je dat woordje et hebt, dat duidt op de Shechina. Daar is hij zelf aanwezig, verborgen. Dus de Shechina van het lot wordt geworpen. De goddelijke aanwezigheid in dat lot, daar is die wolkolom, daar is die ruach, de geest des Heren aanwezig in dat lot. Daar voel je de wind in de raderen, daar voel je de aanwezigheid van hem. Ah, dat is mooi. Zie je dat God ook werkt door al die lotgevallen, door alles wat er zo hier op aarde gebeurt. Dan denk je, ach, is God er nog wel? Ja. Hij werkt, zoals Isaac Watts zo mooi zei, God moves in a mysterious way. God gaat zijn ongekende gang. Hij is er wel. Alleen God hangt niet overal een naamkaartje aan. God is niet zo druk bezig met auteursrechten. God werkt heel vaak anoniem. En dan Ja, alleen wie het leest geeft er acht op. Maar God zegt, ik ben er wel. Alleen ik schrijf zo tussen de regels door. En dan denken ze, ja, dat lot wordt geworpen. Ja, maar er staat Et Hagoraim, de Shechina van het lot. Nou, dat dus nog even. En dan gaan we naar bijna het allerlaatste. Want dan uiteindelijk wordt het licht. Dan staat er ook zo mooi in Esther 8, vers 16... Esther hoofdstuk 8, het 16e vers. Bij de Joden, bij de Judeërs was het licht. Ja, dat is het dan. Dat Hayata Ora, bij de Joden, bij de Judeërs, Hayata Ora was het licht. We Simcha, we Shashon. Jakar en kostbaarheid. Daar is het licht, al dat verborgen oerlicht dat bij Esther openbaar kwam. Nou, dan staat er ook nog dat Mordechai, die krijgt het koninklijk gewaad, die krijgt het koningschap, ja, die krijgt het malgoed. In hoofdstuk 8, vers 15, Mordechai ging uit van voor het aangezicht des Heeren in een hemels blauw en wit koninklijk kleed. 8, vers 15, dat is ook heel mooi dat daar gezegd wordt, Mordechai Yatsa, hij ging uit, Milifnei Amelech, vanuit het aangezicht van de koning, in het kleed van Malchut, in het kleed van de Shechina. Ja, mooi hè. Tegelet, nou dat is purperblauw, maar dat is nog weer een hele studie apart. Dat komt ook bij de tabernakel voor. Tegelet, nou en dan, nou dan het allerlaatste, want op een gegeven moment, ja moet je dan toch maar afronden en dan staat er. In hoofdstuk 9. Vers 27. Hoofdstuk 9. Vers 27. Toen bevestigden de Joden. Ze bevestigden Kimu Wekebel HaYehudim. En nou zegt de oude Joodse uitleg, kijk, nou gaan ze bevestigen en ze gaan ontvangen zij en hun zaad en allen die zich tot hen vervoegen zouden, dan aanvaarden ze en dan ontvangen ze die woorden, die Torah. Dus bij Mozes hebben ze dat aanvaard, toen bij de berg Sinai, en nu nemen ze het opnieuw aan. En nu het boek Esther erbij. Daarom zegt de Joodse traditie ook, dat boek Esther, dat was er al. Dat was er al op de berg Sinai, op de Har Sinai. En nou is het nog heel merkwaardig, want nou staat dat woord ontvangen hier in het enkelvoud. Net alsof hier Mozes staat, Moshe, en hij ontvangt die woorden. Hij ontvangt de boekrol van Esther. Nou, dus daarmee heeft het boek Esther een plaats gekregen in de kanon, in het eeuwige woord. En dan zegt van ouds ook de Joodse traditie, daarom houdt het feest van Purim nooit meer op. Dat blijft er altijd. Dat zal er zijn. Nou, dit was het. Zo hebben we die gestalten gezien. Esther, Mordechai, We hebben de verwijzing gezien naar Christus. In dat alles de eeuwige Christus, de eeuwige Zoon van God, die hierin zijn verlossingswerk heeft neergelegd. Het is eigenlijk het verhaal van de verlossing, van de Rijbach, staat er ook van de verkwikking, de tijden van verademing die gaan komen. Dat is ook de eindtijd. Ballingschap, gala, galut en Rijbach, verkwikking. Ballingschap en verkwikking. Dankzij hem die het volbracht heeft op het kruis van Golgotha. En dan zegt hij, leg al je pijn maar op het kruis, leg Haman ook maar op het kruis. Want dat kruis is de boom. Dan blijft er maar één boom over. Met het kruis, met de boom des levens, loodzwaar op zijn rug, droeg de Heer Jezus Gode goede vrucht. En toen heeft die Haman ook maar op het kruis gelegd. Want dat is de beste plaats waar je uiteindelijk terecht kunt komen. Want aan het kruis heeft hij alle dingen met zich verzoend. Dan is er verlossing en dan is er Rijbach, verkwikking. Dan zal de grote verademing komen. En dan staat er niemand meer buiten. Zo zei het. En zo zal het wezen. Ja, wij willen met elkaar danken, lieve Vader. Zo brengt u tenslotte alles thuis. Heel de schepping. Hoe ver ook weggeraakt of weggedwaald. Maar tenslotte blijft daar die ene boom. Die boom des levens. Dan is de boom der kennis verdwenen. Dan is er alleen nog die ene boom over. Waar u het leven hebt verworven. Geef dat die geschiedenis van Esther zo in ons hart mag meegaan. En wilt u dan maar verder tot ons spreken. Wilt u dan maar geven dat dat woord in ons hart bewaard wordt. En waar wij eindigen, dat u dan maar verder spreekt. Wees ons nabij als we van hier gaan. Geef ons morgen ook weer een goede dag. Waar dan ook, als we uw huis mogen binnengaan. Leg zo uw hand op ieder van ons. Sommigen moeten nog een verre tocht maken. Maar laat uw nabijheid en uw bewaring alle dingen goed maken. En dat we dan mogen weten, u verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. U zult voleindigen wat u begonnen bent. Dat boek Esther, profetisch, ook voor de toekomst, voor alles wat u nog gaat volvoeren. Want u zult het voleindigen. U laat niet varen wat u begon, maar uit het begin volbrengt u het einde. En gezegend is uw naam en gezegend is de naam van Jezus, de Christus, de eeuwige Zoon van de Vader, die alles heeft gedragen en alles heeft volbracht. We danken u voor die genade. In Jezus' naam alleen. Wees zo gezegend. Amen.